Naar Genesis 4 gaan wij weer. Genesis 4, waar wij terecht waren bij de bekende geschiedenis van de broedertwist. Ik gebruik met opzet zo'n term, want ja, het is een klassiek thema. En of dat nou komt doordat deze geschiedenis aan het begin in de Bijbel staat of niet, dat weet ik niet, maar ik hoop wel dat u duidelijk geworden is dat deze broedertwist eigenlijk de illustratie is van ongeveer, nou ja, naar Bijbelse maatstaven kennelijk dan toch het grootste dilemma van de mensheid. De tegenstelling namelijk tussen, als ik het ontdoe van enig religieus verband, dan wordt het, is de tegenstelling tussen wet en vrijheid. En dat is een klassiek filosofisch onderwerp sowieso. Maar het drukt zich ook uit in religie, want wet, ik ben daar tamelijk makkelijk in. Wet is eigenlijk een ander woord voor religie. Want religie, ook aangeduid als godsdienst, houdt in dat de mens gebracht wordt onder wetten en regels. Dat hij instructies meekrijgt voor wat hij wel en niet mag doen. En het woord religie houdt zelfs in dat die regels steeds klemmender worden, dat die last steeds zwaarder wordt, want re wil zeggen opnieuw en ligare wil zeggen binden. Dat wil zeggen, men komt onder een steeds zwaardere last. Zo gaat het ook, want wetgevers, wetmakers, moet ik eigenlijk zeggen, zijn niet te stoppen. Dat is wat ze doen, zijn bezigheid, totdat ze overlijden, zal ik maar zeggen. Maar dat is een leven, er komen wetten bij, wetten bij, wetten bij, wetten bij. En iedereen weet dat er heel oude wetten bestaan waar je af en toe nog een beroep op kunt doen. Of zoiets, ten voordele of ten nadele, dat doet er nou niet toe. Maar je raakt er nooit vanaf. Daarom is het wel iets bijzonders dat wij in de Bijbel van doen krijgen met de zogeheten Mozaïsche wet. Hoewel Mozes het noemt de wet des Heren. Maar de Heer zegt, is van Mozes. Dat is ook wat de enige discussie over. Vind ik ook wel aardig, maar we krijgen van doen met de zogeheten Mozaïsche wet dan wel de wet des Heren. Waarvan de Bijbel dan toch, als u mij vraagt, nadrukkelijk leert dat die wet geen geldigheid meer heeft. En dat dat zelfs de consequentie is van de wet. Dat wil zeggen, de wet maakt een eind aan haar eigen heerschappij. Dat krijg je er heel moeilijk in, deze gedachtegang. Ook bij christenen. Ja, ook bij degene die zich evangelisch of bijbelgetrouw noemen. Het blijft altijd problematisch. Want zodra er enige conflicten uitbarsten, en dat kan elke dag gebeuren, dan wordt er gevraagd, wat is het voorschrift, hoe zegt de wet, en wat is meer zij. En toch is dat onbijbels, en het is, als u mij vraagt, ook uniek in de wereldgeschiedenis feitelijk. Maar er zijn meer bijbelse dingen die volstrekt uniek zijn. Want ook onze modernere westerse wetgeving berust dan toch heus op het Romeinse recht. Dat dan weer, vandaar het allemaal in Latijn moet, als het over juridische zaken gaat. Maar vooruit. En die Romeinse wet berust dan weer op de, eigenlijk op de Griekse. Daarna wordt het wat vaag. Wat daar dan voor zit, meerdere achtergronden waarschijnlijk. En bij gelegenheid wijst men ons op die fantastisch mooie codex van Hammurabi. En dan ben je toch heus in de dagen van Abraham of zelfs eerder. Terecht, afhankelijk hoe men de data erbij zet. Maar dat wordt, er zit allemaal een continuïteit in. Maar in de Mosaïsche wet, de wet des Heren, zit dat niet. Die werd verbroken en daarmee beëindigd. En sowieso. Dat was in de praktijk. En in de praktijk werd ook gezegd door de Heer, ik zal een nieuwe maken. En daarna werd alsnog ook de jure, ja, het is Latijn toch. De jure werd een einde gemaakt aan de Mosaïsche wet. Door de dood van de Heer Jezus, die in overeenstemming met die wet de plaats van de zondige mensheid innam als losser. En dus door diezelfde wet veroordeeld werd. Maar hij was toen ook de enige, want daarmee kwam een eind aan de wet. Toen was er niemand meer onder de wet, want als één voor allen gestorven is, zegt mijn Bijbel, dan zijn allen gestorven en de wet heerst maar over de mens, zolang het tijd was die leeft. Staat er in verband met deze kwestie. Ik haal niks uit zijn verband, dat is waar het over gaat. In achtereenvolgens 2 Korinthe 5 en de andere was Romeinen hoofdstuk 7. Maar de mens bedenkt, vindt dat hij een wet nodig heeft. En de Bijbel zegt, moet je een wet? Hier is er een. Red je. En dat kan hij niet. Dat kan een mens niet met een wet. Dat is niet te doen. Hij brengt de mens nergens. Het verblindt hem voor de waarheid. Wat het maar was. En het maakt hem in ieder geval niet acceptabel voor God. Laten we het daar dan maar gemakshalve bij houden. Maar die strijd bestaat tot vandaag. Verder, ik weet niet of ik het gezegd heb, maar die Mosaïsche wet. Tot vandaag beweert men dat de mens niet zonder dat ding kan. Dan moet ik u zeggen, nou, dan is de Heer wel erg laks geweest met het geven van de wet. Want dan heeft er 2500 jaar over gedaan, van Adam tot Mozes, voordat hij die wet gaf. En toen gaf hij nog alleen maar aan dat volk van 600.000 man dat uit Egypte trok. De Joden weten dat tot vandaag nog heel goed. Want zeggen ze, dat is alleen voor ons en voor in het land, want buiten het land geldt het eigenlijk ook niet. Daar wordt mee gesjoemeld. Maar dat wordt altijd gedaan met elke wet, dus ja. Is verder ook niks over te melden. Maar die wet heeft pak een beetje zo ongeveer, als u mij vraagt, 1600 jaar. Wet geen tamelijk lang is, maar toen maar. Maar niet langer dan 1600 jaar gegolden en dan nog alleen over Israël en dan nog alleen in het land. De hele rest van de wereld heeft het zonder moeten doen, al 6000 jaar. Of dat zo de bedoeling is, ja zo is het nu eenmaal. De heidenen zijn heidenen en die zijn heidenen omdat ze de wet niet hebben. Dat is het. En degenen die onder de wet leven worden door de wet veroordeeld. En die zonder de wet leven worden zonder de wet veroordeeld. Dat staat allemaal in de Bijbel, letterlijk, citeer het. Dit is uit Romeinen. Kortom, de mens kan heel goed zonden. En in kringen waarin men zich beroept op het verbond met Abraham, Gods vriend, dat hij bevestigt van kind tot kind. In die kringen zou toch moeten doordringen dat die arme Abraham het zijn leven lang dan toch heeft moeten stellen zonder de wet. Want ja, die was er ook bij Isaac nog niet en bij Jacob nog niet. En toen nog een eeuwtje of twee niet. Mijn berekening, ja sorry. Tot aan de uittocht uit Egypte en toen pas kwam de wet. Dus ja. Het is een ding wat je niet echt nodig hebt. En wat de wet doet en waarom je nodig zou hebben, is omdat de wet de zondige natuur van de mens demonstreert. En die doet dat zelfs onder de wet. Juist onder de wet en door de wet de zonde, de werking, de kracht van de zonde toeneemt. Dus iedereen die meent dat wij die wet nodig hebben, komt zichzelf vanzelf wel een keer tegen. Het is niet anders. Het gaat tot niks leiden. En dat geldt binnen een religieuze context. En dat geldt daarbuiten ook. Waar ook ter wereld. Wetten zijn dingen die door het gebruik verslijten, zegt de Bijbel. En zo is het maar net. Want zijn menselijke inzettingen. Met het idee, we moeten er toch wat aan doen om de mensen een beetje te verbeteren. Later werd het om de planeet te redden, maar toch maar. Dat wordt wel erg belachelijk dan, maar daar zullen we het dan dus ook maar niet over hebben. Maar toch, men zegt men heeft het nodig en het blijkt dat men het niet nodig heeft. En dat de mensheid dus de hele geschiedenis lang wetten gemaakt heeft. En dat de mens daar niet beter van geworden is. Echt niet. Dat wil zeggen, de werking van de wet is beperkt. En de Bijbel zegt, de wet is ook voor kinderen. Nee, alleen maar voor kinderen, maar de wet is voor kinderen. En als men volwassen wordt, wordt men geacht geen wet nodig te hebben op geen enkele manier. Niet mijn tekst, dat staat gewoon in Galaten 4 dit keer. De wet is voor kinderen, voor onmondigen enzovoorts. En daarmee weer terug naar Genesis 4. Want Kain staat voor de religieuze mens zonder geloof. En Abel staat voor de gelovige mens. Of die ook religieus is, hangt af van onze definitie. Maar ik ben niet geneigd om ritueel meteen ook als religie aan te duiden. Religie is wel vaak ritueel, maar of alle ritueel meteen religie is, nou, dat denk ik niet. Dus doe maar. Maar het gaat om de strijd tussen die beiden. Dat is de tegenstelling die wij kennen. Maar ik denk dat ik dat al gezegd heb. Dat is de tegenstelling die wij al kenden. Twee hoofdstukken eerder. De tegenstelling tussen de boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens. Precies hetzelfde. En het is een tegenstelling die wij later tegenkomen bij Rachel en Lea. Die is iets moeilijker. Oké, bij Maria en Martha dan. Om bij de vrouwen te blijven. Zoiets. Het is een de klassieke tegenstelling die steeds opnieuw de kop opsteekt. Je komt hem ook tegen in de tegenstelling tussen het tweestammenrijk en het tienstammenrijk. En alles wat daar omheen hangt in de loop van de geschiedenis. Maar ik zal het er maar bij later deze keer. Het is de tegenstelling tussen die twee mannen, die twee zonen, die zeiden, die opdracht kregen om in de wijngaard te gaan werken. En de een zei nee, pa, en hij deed het wel. En de ander zei ja, pa, en hij deed het niet. Hebben jullie er nog? Die tegenstelling is het. Die is daar erg gesublimeerd, moet ik u zeggen. Maar het is hem wel. En zo blijft dat. De hele Bijbel door, de hele geschiedenis door. Want het punt is dat de mens niet door werken der wet gerechtvaardigd wordt of kan worden. De mens is het vlees, de mens, de oude mens is zwak en kan die wet niet dragen. Dan kan je nou wel denken dat dat via die voorschriften moet. Maar in de praktijk is dat een onmogelijkheid. En dat wordt dus ook in de praktijk empirisch gedemonstreerd, tot in onze dagen zelfs aan het Jodendom, dat lijkt mij het goede woord, want hoe sterker dat Jodendom, hoe religieuzer, maar ook hoe sterker het Jodendom, hoe ongeloviger. En per slot, laat ik me bij de Bijbel houden dan precies. In de Bijbel vinden wij het Jodendom als de primaire, meest voor de hand liggende ook, de dominante vijand van het geloof. En van Christus en van het christendom. En van de waarheid. Dit laatste, dat is makkelijk genoeg, want daar is een heel hoofdstuk aan gewijd, ongeveer. Ongeveer. Het is een lang hoofdstuk, dus vooruit. Ja, dat is Johannes 6. over de waarheid. Toen de heer met hen sprak over de waarheid, werden ze boos. Die kenden ze niet. En dat wilden ze niet weten. Die wilden ze ook niet kennen. En daarmee plaatsen ze zich in de categorie van Romeinen 1 vers 18. Waar staat dat de wereld... Ik leg het een beetje uit, maar ik meen dat er staat... dat de wereld gekenmerkt wordt doordat die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Dat is wat de wereld doet. Vandaar dat waarheid in de wereld... En laten we maar zeggen, omstreden begripjes dan. Ik kan nog navragen aan Pilatus, die zei, wat is waarheid? Politici liegen wat af, daar worden ze voor betaald. Dat is nu helemaal essentieel voor politiek. Het een beetje het manipuleren, het omzeilen, de... Onder dingen heen praten, geen slapende honden wakker maken, een beetje in het geniep, in het geheim, heel voorzichtig. Men heeft het spottend, afkeurend over achterkamertjes politiek, maar ik beweer dat politiek per definitie in achterkamertjes geregeld wordt. En dat wat in de voorkamer geregeld wordt, hetzij de eerste, dan wel de tweede voorkamer, dat is alleen voor de buren. De buren. Ja, waarom dat Duits is, weet ik niet. Voor het toneel. Dat is, hoe vertel ik het domme volk? Hoe vertel ik het volk? En dan zei de minister, we zullen het volk nog één keer uitleggen en dan gaan we erover praten. Ik zal het nooit vergeten. Die ogen die ze erbij opzetten... We gaan het nog één keer aan het volk, in zo'n praatprogramma was dat op televisie. We gaan het nog één keer aan het volk uitleggen. Ja, wij zijn een dom volk, we hebben het niet begrepen. We hebben het wel begrepen, maar wij believen het niet. Excellentie. Dat woord hebben ze afgeschaft, dus als ik het nu zeg, is het meteen ironisch. En dat is ook de bedoeling natuurlijk. Maar goed. Maar wat er gebeurt is dat de waarheid in ongerechtigheid ten onder gehouden wordt. Nou ja, in ongerechtigheid. De waarheid wordt ten onder gehouden. De Bijbel zegt in ongerechtigheid. En tilt het op een hoog niveau. Maar het punt is natuurlijk, de wereld wordt geregeerd door de leugenaar van den beginnen. Die ook heet de God deze eeuw. Hij is degene die in de waarheid niet is staande gebleven. Enzovoorts. En hij is de verleider der volken. En nou ja, we hebben een heel A4'tje vol van die titels. Dus het moet maar duidelijk genoeg zijn. De vorst der duisternis die zich voordoet als een engel des lichts. Dat is hem. Nou goed. En in Kain komt dat tot uitdrukking. Zoals het ook tot uitdrukking kwam in de boom der kennis des goeds en des kwaads. Het gaat niet over kennis van goed en kwaad. Het gaat over leven. Wat een mens nodig heeft. Want hoe dan ook. Al zou een mens... zich kunnen houden aan welke wet dan ook, dan nog is hij een enos, een ish, een mens, een sterveling, zwak, ziek en misselijk. Anas betekent mens, maar het betekent zwak, ziek en misselijk. Het betekent een sterveling in gewoon Nederlands. Dat wil zeggen, want ik wou niet meteen zeggen, want en dood gaat hij toch. Ja, dat is wat het betekent. Goed, dan kan een mens zich houden aan de wet. Oh ja, de rituele wet, de morele wet. En hoe men het maar noemt allemaal, want men heeft er allerlei rubrieken bij bedacht. Maar stel nou dat een mens zich aan al die zou kunnen houden, dan is hij nog sterfelijk en dan is hij voor eeuwig verloren. Dan gaat hij dood en... Dat is het dan. Kortom, het dient tot niks. Nou ja, misschien een beetje om dit leven een beetje aardig door te komen, maar je komt erdoor. Het houdt een keer op. Het schiet niet echt op, bedoel ik maar. Dus wat nodig is, is niet dat de mens zich kan houden aan al die voorschriften, wetten en regels of wat het maar was. Wat nodig is, is dat de mens wedergeboren wordt. En dat is niet het resultaat van dat hij zich houdt aan de wet. Dat is het resultaat van het werk Gods. Dat hij doet, dat God doet aan en ieder die gelooft. Want God rekent niet werken, maar God rekent geloof tot gerechtigheid. En uit de werkende wet kan niemand zalig worden, staat er. Dit is wat het is. Geloof. En het punt is dat het beroemde, algemeen bekende, kruis van Christus. U weet wel, het is zo weer Pasen, dan krijgen we de Passion weer langs alle kanten over ons heen. De Passion in de evangelische, klassieke evangelische variant betekent dat de Heer Jezus voor onze zonde gestorven is. Maar dan heb ik nieuws, hij is voor de mens, voor iedereen, voor ons en voor iedereen gestorven. En dat betekent dat de mens dus voor God sindsdien al 2000 jaar dood is. Dat is ook voor de alverzoeners die stug volhouden dat als het voor allen was, worden alle mensen dus behouden. Dat is dwaasheid. Dan zijn alle mensen dood en blijven dat ook. Tenzij er nog wat meer te melden valt, en dat valt te melden, dat is de prediking van het evangelie. En de prediking van het evangelie is niet de prediking dat Jezus stierf voor onze zonden, maar is de prediking dat God Jezus heeft opgewekt. Dat is de blijde boodschap. Lees het maar na. Ik ga het niet doen. Ik bedoel, dat is duidelijk genoeg. Dat is de prediking. Maar lees Handelingen en dan alles wat er verder volgt. Gij hebt hem gekruist, jawel, maar God heeft hem opgewekt. Enzovoorts. Ja, en het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Inderdaad, dus ook in Handelingen. Het leent aan Jesaja enzovoorts. Maar niettemin, God heeft hem opgewekt. Dat is de prediking. En daarna is de vraag, wat moeten wij doen? En het antwoord is, u bekeren. Of nog korter, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. Gij en uw huis, als het huis zich tenminste ook bekeert. Ja, dat is toch de betekenis daarvan. Dat is de prediking, dat gaat zonder wet. Vandaar dat Paulus ook daadwerkelijk, en niet alleen Paulus, maar Paulus zeer expliciet ervan beschuldigd wordt dat hij de Joden leerde om af te vallen van Mozes. En dat hij predikte tegen de inzettingen der vaderen enzovoorts. En Paulus ontkende dat ze nee, ik handel in overeenstemming met Mozes en al de profeten, want die hebben gesproken over de opstanding van Christus, want ik word hier gedaagd voor het Sanhedrin over de opstanding van Christus, over de opstanding gaat het. En toen vlogen de Farizeeën en de Sadduceeën elkaar in de haren. Lees het maar na. Het is allemaal in Handelingen. Dat is het. Het is de boodschap, de evangelie is de boodschap van leven door en vervolgens uit geloof. Zonder de werkende wet. Dat wil zeggen, het gaat dus om geloof. Dat is de tegenstelling tussen Kain en Abel. Dat is de strijd ook die er de eeuwen door geweest is. En ik noemde net een paar voorbeelden uit de Bijbelse geschiedenis, dat wil zeggen de symboliek daarvan. En ik had natuurlijk primair moeten noemen, of primair, maar ik had natuurlijk ook moeten noemen met nadruk de tegenstelling tussen Ismaël en Isaac, de slaaf en de vrije. En dat omdat Paulus dat ook doet, en die haalt het tamelijk uitgebreid, mag ik wel zeggen, aan in Galaten hoofdstuk 4, in verband met de kwestie van de wet. En hij zegt, degenen die onder de wet leven zijn te vergelijken met Ismaël, of zijn als Ismaël, die zijn slaven en de slaaf erft niet met de vrije. Sterker nog, drijft de dienstmaagd en haar zoon uit, want de dienstknecht zal niet erven met de vrije. Met als direct vervolg, sta dan, nog steeds gelaten, inmiddels hoofdstuk 5, sta dan in de vrijheid met welke Christus u vrijgemaakt heeft en laat u niet weer een juk der dienstbaarheid, het slavenjuk opleggen en al dat soort dingen meer. Je moet dat leren en daarop leren vertrouwen, dat het niet is naar de mens, Ja, dat is zo. De mens maakt zichzelf van alles wijs. Maar het beter is dat hij zich onderwerpt aan het woord van God en leert te leven uit genade. En dat heeft ook zeer zeker een positieve uitwerking op zijn levenswandel vervolgens. Waarin de kracht van Gods genade volbracht zal worden. Met dank aan 2 Korinthe 12. Voor die uitdrukking. Maar hoe dan ook, wij zijn hier bij Kain en Abel. Bij die tegenstelling. En ik heb u vorige keer voorgehouden. Dat volgens wat wij verder in de Bijbel tegenkomen. Dat offer van Kain dus nooit in brand geraakt is, om zo te zeggen. Althans, niet door de Heer. En dat van Abel wel. En dat is hoe Abel getuigenis heeft bekomen. Dat hij rechtvaardig was. En zo werd het aangehaald immers in Hebreeën hoofdstuk 11. En toen ontstak Kain zeer en zijn aangezicht verviel. Ik weet niet of ik hem heb aangehaald, maar Kain was jaloers. Heb ik dat aangehaald in Johannes 3? Vers 12. Kain sloeg zijn broer dood en waarom deed hij dat? Uit nijd. Het wekte zijn afgunst op. Samenhangend met Hebreeën 11. Door het geloof heeft Abel een beter offer gebracht. Enzovoorts. Wij kennen trouwens ook in het Nieuwe Testament de uitspraak over, dat is de Judas vers 11. Over de weg van Kain. Zij zijn de weg van Kain gegaan. Wie? Heb je dat wel eens gelezen? Ja, Judas? Dat is geen bekende brief. Je hebt er ook maandag ook niks meer aan, hè? Aan de brief van Judas. Dan schiet niet op. Ja. En dus wordt er op zondag niet over gepreekt. Ja, dat bedoel ik te zeggen, ja. Maar Judas, u weet wel, op het nippertje, nog net voor openbaring. Judas, de brief van Judas, waar het gaat over, wat zal ik eens zeggen, vers 8. Desgelijks evenwel ook deze, want de apostel, deze Judas, heeft het over een categorie van mensen die hij introduceert in vers 4. Namelijk, er zijn sommige mensen ingeslopen die eertijds tot dezelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen die de genade onze Gods vervangen door of veranderen in ontuchtigheid en de enige heerser, God, en dus onze Heer Jezus Christus, verloochenen. Ze verloochenen, ze wijzen alsnog af God, dan wel de Heer Jezus Christus als heerser. De achtergrond van deze brief is dat Judas het heeft over diegenen die de autoriteit van God terzijde schuiven, omdat zij domweg geen autoriteit verdragen. Geen gezag. Zij zijn anti-autoritair en het was voor 1966. Schat hem. Ongeveer klopt het wel, hè? Nou ja, oké. Zij erkenden geen autoriteit. Ze hebben de enige heerser verloochend. Dat lees je verder nergens. Die combinatie. God, de heerser. Waar komt hij aan die terminologie? Nou, eenvoudig, daar heeft hij het over. Over het gezag van God en zijn woord. En hij zegt, dat kwam vaker voor in de geschiedenis. Want ik herinner u aan Israël en de uittocht uit Egypte. Ze werden als gelovigen uitgeleid uit Egypte. Ze vertrouwden op het woord Gods en daarmee op Mozes. En ze gingen Egypte uit, maar daarna murmureerden zij en trokken zij het gezag van de Heer in twijfel. En het gezag van Mozes trokken zij in twijfel. Zelfs Aaron deed dat, maar ja, die was hoofd van de religie. Dus ja, dat zat er wel in. trek ik het gezag van God in twijfel en van Mozes in twijfel enzovoorts. En dat gaat altijd zo. Er waren zelfs engelen die het gezag van God in twijfel trokken. Dus vers 6, heb je dat nog? Dan heb je nog vers 7, Sodom en Gomorra, waarbij men ook het gezag van God in twijfel trok. En daarmee helemaal alle normen en waarden kwijtraakte. Want als je niet meer het verschil weet tussen man en vrouw, ben je toch een eind heen. Goed. We krijgen genderneutrale toiletten in Amsterdam-West, geloof ik. Westerpark Amsterdam. Genderneutrale toiletten. Daar gaan we toch de tent op zetten, of niet? Niet in het Westerpark. Nou ja, ergens anders dan. Genderneutrale toiletten. Binnenkort moeten wij bij de tent waarschijnlijk ook. Niet alleen een apart dames en heren toilet meesjouwen of een aanhangertje, maar waarschijnlijk ook een genderneutraal voor die mensen die niet weten of ze een mannetje of een vrouwtje zijn. Ik steek er de gek mee, met u. Ik vind het zulke dwaze onzin, waar zijn we nou helemaal mee?
Van de pot gerukt.
Bezig. Ik probeer net de termen te bedenken. U weet dat het mij moeite kost, maar goed, wat een Sodom en Gomorra. Moet je daar dan serieus over praten of zo? Ja, dat ga ik niet doen. Ik ga daar niet aan meedoen, serieus daarover praten. Ik ben niet gek. Kom. Dit is toch geen serieus onderwerp? Het is net zoiets als te praten over de Big Bang en zo. Over het ontstaan van de wereld. Door een ontploffing in iets wat er niet was, enzovoorts. Mijn vader zei, ik geloof niet erin dat je een rotje gooit in een mestvaalt en dat er dan spontaan een Zwitserse horloge uitkomt. Maar ja, ik geloof het helemaal niet. Die mestvaalt was er zelfs niet. Dus ja, zo'n groot geloof had hij niet. En ik ook niet. En het is niet, je kun je geen zinnig woord over zeggen daarover. Toch? Ja, je kan van mij zeggen van dat je niet gelooft dat het God was die hemel en aarde schiep. Maar als je in plaats daarvan iets anders gaat bedenken, wees dan alsjeblieft wel serieus. Ik bedoel, dit slaat nergens op. Als je niks anders kunt ophoesten dan dat, dan kun je maar beter toch maar gewoon geloven dat het God was. Wie er ook was, maar dat er God was die hemel en aarde schiep. Kom op zeg. Nou, doe maar weer. Sodom en Gomorra. Geen gezag, geen autoriteit en dus geen zogenaamde normen en waarden. Want zo heten die dingen dan. Hè. En desgelijks ook deze, let op vers deze in vers 8. Desgelijks evenwel ook deze in slaap gebracht zijnde. En dan komt hij weer terug bij die mensen die al dat gezag van bovenaf afwijzen. Die zijn in slaap gebracht en ze verontreinigen het vlees en verwerpen de heerschappij. Dat bedoel ik. Zij verwerpen gezag. Zij verwerpen de heerschappij. En lasteren de heerlijkheden. Dat is het gezag, hè? De heerlijkheden. Dat weet u toch? De Heer heeft een heerlijkheid. Dat is zijn rijk, dat is zijn bezit, daar gaat hij over, enzovoorts. Maar zij belasteren dat, enzovoorts. En dan verder vers 10, maar deze, nog steeds deze, die Judas bedoelt, deze hetgeen zij niet weten, want ze hebben geen idee van die geestelijke dingen. Deze hetgeen zij niet weten, dat lasteren zij en hetgeen zij natuurlijk als de onredelijke dieren weten, instinctmatig, via hun geweten, of wat het maar wezen mag, in hetzelfde verderven zij zich. Ze doen hun uiterste best om ook hun aangeboren godsbesef, dan wel ingeschapen godsbesef, heb ik geleerd van een Calvinist, deze uitdrukking, dat proberen ze weg te redeneren. In hetzelfde verderven zij zich. Wee hun, dat zijn nog steeds deze, want zij zijn de weg van Kain ingegaan. En nou had je dus in de voorgaande verse toch een aardige beschrijving, of een onaardige beschrijving dan, van de situatie van Kain, de route van Kain. Dat wil zeggen, het is net als Israël. Het was wel uit Egypte uitgeleid en het was begonnen met de Heer. Maar daarna hebben ze er alles aan gedaan om de Heer tegen te spreken, dwars te zitten, te hinderen, te ontkennen enzovoorts. Nou, dat is de weg van Kaïn. En dan hou je weliswaar uitwendige rituelen over, uitwendige religie, maar zonder God. Heb je dat? Ik leg het liever niet uit, anders ga ik namen noemen. Misschien ook, dat doe ik liever niet, maar ja. Het grootste deel van het christendom, ook in Nederland, steeds zo in elkaar. God is al lang buiten de deur gezet. Het is Laodicea. De Heer zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. En daarom de kerken lopen leeg, maar ik ben bang dat de Heer toch al niet meer in die kerk was. Dus ja, nee, ik bedoel het overdrachtelijk allemaal natuurlijk. Maar toch, dat is de situatie. En zo was er bij Israël bij gelegenheid ook. De Heer was er al uit. Hij zei tegen Mozes, zet die tabernakel, de tent der samenkomst, zet die maar op buiten het lege kamp. En daarna was de oproep, al die de Heer wil dienen, hier verzamelen, buiten het lege kamp. En er staat er zo nadrukkelijk dat het in Hebreeën 13 nog wordt aangehaald. En waar gezegd wordt, laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats zijn smaadheid dragende. Heb je die nog? Zo gaat het. De weg van Kaïn. Ze hebben die buiten de deur gezet. Net als Biliam dat gedaan had. Dat is de volgende vers, hè? De verleiding van het loon van Biliam. Want ja, godsdienst. Gaat niet om het dienen van God meer, het gaat om wat goed is voor de mens. En religie moet goed zijn voor de mens. Dan is prima, dan maakt het niet uit of je een God kent, of dat God noemt, of dat hij bestaat of gezag heeft. Als de mens er maar wat aan heeft, op maandag bedoel ik, dan kan er zondags over gesproken worden, dat is prima. Maar het gezag van God heeft men afgeschaft. Dat is de weg van Biliam. En ook de weg van de, nou ja, het heet hier niet de weg, het heet de tegenspreking van Korach, enzovoorts. Dat was Korach, Datan en Abiram. En Korach meer speciaal trouwens omdat hij uit het huis van Levi was. En dus feitelijk betrokken was bij de priesterlijke functie. Maar men kwam in opstand tegen de Heer. En zelfs Aaron maakte zich daaraan schuldig toen hij onder de druk van het volk bezweek en overging tot het maken van één gouden kalf. Terwijl hij eigenlijk de hoge priester was van het oude verbond en van de Heer en verantwoordelijk was voor het bewaren van het woord. Maar terwijl Mozes bij de Heer op de berg was en de Heer zijn woord graveerde in stenen tafelen, graveerde Aaron met een griffie het gouden kalf. Staat er echt. Graveren, schrijven. En toen Mozes met die gegraveerde stenen tafelen onderaan de berg kwam, smijt hij die kapot bij het zien van het werk van Aaron. Een zelfbedachte godsdienst, met de naam trouwens des Heren erop gestempeld. Ongegraveerd misschien ook wel, maar dat is wat er staat. Hè? Zo is dat. En je vindt daar dezelfde tegenstelling dus al meer. Maar toch. Kaïn. Toen ontstak Kaïn zeer. Ja, net als Ismaël in de tijd. Die Isaac begon te plagen enzovoorts. Het is gewoon de herhaling van zitten. Het is net als Martha die tegen de Heer zei, zeg toch tegen Maria dat ze ook eens wat, dat ze ook eens aan het werk gaat. Het is dezelfde tegenstelling. De een bezig met zeer veel dienens heet dat, Martha. We hebben daar het woord meid aan te danken met een korte ei en een d. Of meisje, Martha, het meisje. De dienstbode. Dat is wat het woord meisje of meid betekent. Ja, anders heet het een jonge vrouw of wat het maar was ook alweer. Jonkvrouw, maagd. Deens maagd werd het dan weer, maar goed. Maar ons woord, de meid, dat weet iedereen toch, de meid, ook in het Engels. Dat is de dienstbode. En een beetje zwarte slavin werd in Amerika in de tijd dus ook Martha genoemd. Nou, plechtig. Maisie. Zoek het maar op. Maisie. M-A-I-S-I-E. Maisie. De meid, als het netjes was, maar dan kon het ook nog een blanke wezen. Was de zwarte, was het Maisie. Enzovoorts. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Martha, met zeer veel dieners, en die wordt ook een soort boosje. Die Maria, die doet maar niks. En toen zei de heer, maar Maria heeft het goede deel gekozen, dat is het enige wat nodig is. Staat er echt. Met woorden die trouwens weer ontleend zijn aan een psalm. Maar doe maar weer. Want dat is het goede deel. Te zitten aan de voeten van de Heer Jezus, zich laten onderwijzen door zijn woord. Het is niet werk, maar dat is onderwijs, woord dat in het hart geplant wordt en dat de mens wel degelijk verandert van binnenuit, maar de belangrijkste verandering is die van wedergeboorte uiteraard. Nou ja, maar Kain wordt boos. Het is altijd zo geweest, het zijn de ongelovigen die de gelovigen vervolgen. Ik weet wat dat met enige moeite ook heeft uitgevonden, dat christenen de heidenen vervolgden en hen dwongen tot de doop, de bekering of zoiets, wat het maar was. En anders gaat de kop eraf of zoiets, met het zwaard enzovoorts. Dan moet ik u zeggen, ja, dat kan je nou wel zo voorstellen. En misschien is dat ook wel eens zo gebeurd. Maar in het algemeen de verhalen hieromtrent zijn sterk overdreven. Maar met de geschiedenisles, daar ga ik niet aan beginnen. Maar deze dingen, voor zover ze systematisch hebben plaatsgevonden, hadden een politieke achtergrond. Dat is heel wat anders dan de verspreiding van één godsdienst. Het was eerder de verspreiding van een wettig systeem waaraan men zich zou onderwerpen. En ter demonstratie daarvan zou men zich dan laten dopen, dan wel zich bekeren tot het christendom en dat soort dingen meer. En dat is misbruik daarvan. Maar dat is een politieke aangelegenheid en niet werkelijke godsdienstige. Maar toen maar weer. Geschiedsvervalsing hoort bij de categorie de waarheid en ongerechtigheid ten onderhouden. Dus ik laat het er maar weer bij. Toen ontstak Kain zeer. Weet u nog wat Paulus zegt? Ik ga weer iets omstredens zeggen. Omdat ik er nou toch ben natuurlijk. Weet u wat Paulus zegt? Paulus zegt dat ook wij het evangelie zouden prediken. Eerst de Jood. Dan wel enige uit hen tot jaloersheid zouden verwekken. Maar jaloersheid is nijdigheid, is afgunst. Heb u dat nog? Boosheid. Als iemand nijdig wordt, wordt hij toch boos of niet? Maar nijd is afgunst. Is begeren van wat een ander heeft en je er kwaad over maken en weet ik veel wat. Daar staat er ook, en de Joden werden nijdig en begonnen tegen te spreken wat Paulus gezegd had. Ze werden nijdig, jaloers of hoe je dat maar zeggen moet, maar dat is een vijandige houding. Ik heb geprobeerd dat uit te leggen in Nijkerk, maar dat is niet gelukt. Maar dan zeggen ze, ja, als je de Joden het evangelie brengt, worden ze boos. Dat moet je niet doen. Worden ze boos dan. Ja. En de Bijbel zegt, ja, dat is precies de bedoeling. Dat je ze op de tenen trapt, of wat dan ook. Dat je ze irriteert. Dat is wat het evangelie doet namelijk. Dat blijkt wel, want de luid die dit zeggen, je moet ze dus niet het evangelie vertellen. Je moet het suggereren, je moet ze zelf tot die conclusie laten komen. Je moet aardig voor ze zijn, je moet vertellen dat je van ze houdt en dat soort dingen meer. Maar je moet niet aankomen met de naam van Jezus of zoiets, want dan worden ze maar boos, dat schiet niet op. Dat schiet niet op. Dit is waar het over gaat. Dat wil zeggen tot jaloersheid verwekken. Ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door wat Loam is, wat niet mijn volk is. Door een onverstandig volk zal ik u tot jaloersheid verwekken, door een heidensvolk namelijk, enzovoorts. Nou, dat is gebeurd in het boek Handelingen, in de geschiedenis van Handelingen, eigenlijk al in de geschiedenis van Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes natuurlijk. En je ziet wat er gebeurt. De Joden worden boos. En ze worden boos als wij zeggen dat wij hun Messias kennen. En deel hebben gekregen aan de zegeningen van wat zij beschouwen als hun Messias. Nou ja, ze willen hem niet, dus ze zeggen nee, het is niet onze Messias. Ja, en sommigen schrikken dan zelfs als je zegt, maar Jezus is wel een Jood hoor, van huis uit. En van geboorte, velen weten dat niet eens. Ik niet. Nee, onder de Joden, onder de christenen trouwens ook. Men weet niet zoveel meer. Maar doe maar. Maar inderdaad, er ontstaat vijandschap. Dat is wat het is. Alleen die vijandschap, die wil nog wel eens omslaan in vriendschap. En die verhalen, die ken ik. Nou ja, niet allemaal natuurlijk, maar ik ken er nogal wat. Van lui die zich dan ook serieus bezig hielden met de Bijbel, met het evangelie, het nakijken van die dingen, om het te kunnen bestrijden. Uit vijandschap. Maar die dan, ja, als ze dat echt oprecht doen, met een goede bedoelingen zal ik maar zeggen, maar die dan moeten toegeven, nee, maar het is werkelijk, ik zit ernaast, die lui hebben gelijk met hun boodschap, enzovoorts. En dat komt nogal eens voor in de loop der tijd. En dat is wat Paulus ook zegt. Enige, dat wil zeggen, om mijn vlees tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden in Romeinen 11. Maar ja, die vijandschap die opgewekt wordt, heeft velen het leven gekost. Vervolgens. En hier ook. Want het is Kain die zeer ontstak en zijn aangezicht verviel en daarmee zijn stemming. Je ziet dat hoofd betrekken. En de Heere zeide tot Kain, waarom zijt gij ontstoken en waarom is uw aangezicht vervallen? Is er niet indien gij wel doet verhoging? En zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur. Daar is een hele discussie over wat dat precies betekent. Want men heeft het woord zonde hier ook wel eens vervangen door een zondoffer. Zo van, dan kun je toch een fatsoenlijk offer brengen en is alles weer in orde. Maar de zonde ligt aan de deur, betekent gewoon de misser ligt aan de deur. Je doet toch al wat verkeerd, wees voorzichtig. Want dat is wat het woord zonde betekent. Is er niet indien gij wel doet verhogingen, zo gij niet wel doet. Ja, voordat je het weet, bega je de misstap. Zijn begeerte is toch tot u en gij zult over hem heersen. Dat wil zeggen, Abel zag op tegen zijn grote broer. En die zei tot Kain, wat maak je je zorgen, waarom ben je zo boos? Je staat toch boven je broer, boven Abel. Nou ja, dan staat er in Kain sprak met zijn broeder Abel. En er geschiedde als ze in het veld waren, dat Kain tegen zijn broeder Abel opstond en sloeg hem dood. Wat was het dan? Dan loopt het op uit. Soms denk ik dat dat ook de reden is waarom Ismaël werd weggestuurd in de tijd. Als ik het in een historisch verband zou moeten verklaren. Waarom moest Abraham doen wat zijn vrouw zei? Namelijk, werpte de dienstmaagd en haar zoon uit. Enzovoorts. Nou, ik denk dat de kans groot geweest zou zijn toch dat Ismaël een zonde begaan zou hebben en missen. Dat wil zeggen, zijn broer Isaac zou gedood hebben. De broedertwist. En bovendien het ging om erfrecht. Om een erfenis. Zo niet voor het eerst en zulke dingen gebeuren, toch? Nou ja. Want het komt met name in de beste families voor. Vooral daar waar er een erfenis van enig belang is, zal ik maar zeggen. Ja. Nou ja. Kaïn sloeg zijn broer dood. Het Nieuwe Testament zegt, Johannes 1, had ik je nog met u gelezen of niet? Johannes 3, ik weet het niet meer. Sorry, 1 Johannes was het. En Johannes 3, vers. Wij zouden elkander lief hebben, zegt Johannes. En Johannes 3, vers 12, niet gelijk Kaïn. Die uit den boze was. Daar wordt de duivel ook nog in betrokken. Want die steekt altijd achter de religie zonder geloof. Die houdt er wel van. Niet gelijk Kaïn die uit den boze was en zijn broeder doodsloeg. En om wat oorzaak sloeg hij hem dood. Omdat zijn werken boos waren en van zijn broeder rechtvaardig. Dat is dus... gewoon afgunst. Hij kon hem niet uitstaan. En dat was het dan. En dan volgde de bekende discussie in Genesis 4. En de Heere zeide tot Kaïn, waar is Habel, uw broeder? En hij zeide, ik weet het niet, ben ik mijn broeders hoeder? Nou ja, eigenlijk wel, want het was daarvoor gezegd. Zijn begeerte is tot u en gij zult over hem heersen, toch? Zijn oudste broer. Ja. Ben ik mijn broeders hoeder? En hij zeide, wat hebt gij gedaan? Daar is een stem des bloeds van uw broeder dat tot mij roept van de aardbodem. En er is verband tussen bloed... en aardbodem, want bloed is dam en aardbodem is Adamma, Adamma. De aarde wordt geacht dus ook rood te zijn, zo verklaart men het ook wel eens. Adam, rood, Adamma, rode aarde. Dus, doe maar. Maar er is verwantschap tussen, de aarde wordt gekenmerkt door bloed... Vanwege de vele doden is het idee, want als dat bloed in de aarde zit, is het ergens waar het niet had moeten zijn. Het hoort in de mensen zitten, voor mijn part in een dier, dan is het leven. Maar als je het in de aarde tegenkomt, dan betekent het dat er iemand is overleden, minstens. En vandaar. Er is een stem des bloeds van uw broeder dat tot mij roept van de aardbodem. En nu zijt gij vervloekt van de aardbodem die zijn mond heeft opengedaan om uw broeders bloed van uw hand te ontvangen. En meer dan dat, je wordt geacht ook te constateren dat de doden verdwijnen naar beneden en niet naar boven. Ik voel me ook een beetje opgelaten. Als ik dat zeg... Maar ik zeg het toch maar omdat ook de meest goddeloze Nederlanders tegenwoordig schijnen te denken als iemand doodgaat dat hij daarna naar boven gaat. Voor zover hij dan nog ergens naartoe gaat. Zodat hij vanaf een wolk zit te kijken of zo. Want men heeft ineens iets absurds uitgevonden. Maar dat heb je bij gebrek aan autoriteit van de Bijbel enzovoorts. Bij gebrek aan gezag. En men heeft uitgevonden dat het hiernamaals hierboven is. Nou, echt niet. Het is hier beneden, hieronder. Dat is nog nooit ergens anders geweest. Dat wil zeggen, daar hebben ze ook nooit anders over gedacht. Dat is het dodenrijk, dat is hier beneden. De onderwereld, de Hades, hoe maar heet, maar Sheol, hel. Hel betekent ook laag. lage plaatsen, want hemel is hoog. Maar tegenwoordig doet men net alsof, alsof iemand die sterft dan gepromoveerd wordt naar boven. Wat geen volstrekt absurd is. Ook zelfs binnen Bijbelse context is dat tamelijk exclusief. Want ja, de hemel is alleen bestemd voor de gemeente. Als we het hebben over mensen, de hemel is alleen bestemd voor de gemeente. Dat wil zeggen, de gelovigen vanaf de opstanding van Christus, met inbegrip van Christus. Ik kom ongelukkig binnen, ik had andersom moeten zeggen. Ik had moeten zeggen, de hemel is bestemd voor de Heer Jezus Christus. En die heeft, die heeft een heel volk meegenomen. Dat wil zeggen, dat is de gemeente die beschreven wordt als zijn lichaam. Dat gaat naar de hemel en dat is voltooid bij de zogeheten opname van de gemeente. En dat is het dan. En alles wat daarvoor was en daarna komt, eventueel wat sterft, gaat in principe naar het dodenrijk. En mochten we het hebben over mensen die gelovig waren, dus behouden zijn dan wel worden, komen zij op een nieuwe aarde. Die voor dat doel ook gemaakt wordt, want de aarde is gemaakt voor de mens en de mens voor de aarde. Staat in de Bijbel. Dat is het werkelijke hiernamaals, maar meestal bedoeld ben met het hiernamaals het schimmenrijk van de dood, of hoe dat maar heet mag. En dat is heus niet boven, dat is beneden. Net als het graf, keber en sheol, zijn begrippen die nogal eens door elkaar gegooid worden, ook in de vertaling. Helaas. Maar het is beneden. Daarna moet ik u zeggen dat het idee van opstanding uit de dood, dat het bij mijn weten uniek is voor de Bijbel. Dat wil zeggen, dat idee ben ik nergens tegengekomen. Ook niet in welke andere, welke religie dan ook. Nergens. Het idee is altijd, de mens sterft, gaat naar het dodenrijk, dat is beneden. En omdat er toch verschil moet wezen, want niet alle mensen zijn gelijk, dat weet u. Nou ja, dat wist men vroeger. Omdat er toch verschil moet wezen, ik heb hier dus bij de, meteen na de poort van de Hades, waar die hond ook is, weet u wel. De helle hond, die uit Psalm 22, nou ja. Of die van de Grieken, dat maakt mij niet uit. Die Alon. Dat meteen na de ingang van de Hades, daar heb je een splitsing. Dat wil zeggen, het is links of rechts. En afhankelijk van je karma, dan wel je tegoedbonnen en je consumptiebonnen die je geërfd hebt. Nee, maar. Ja, hoe moet je dat dan noemen? Ga je dan links of rechts af, bedoel ik maar. Dat is het dan eigenlijk. Hè? Dan word je daar geoordeeld door wie dan ook maar. Door de god van de onderwereld of wie het maar. Sommigen denken de duivel. Maar vooruit maar weer. Maar dan wordt bepaald of je, als je een beetje een goede mens was, zal ik maar zeggen. Als Bourgondier dus een beetje goede mens was, dan ga je dus naar de rechterkant, om zo te zeggen. En als je een beetje slechte mens was, dan ga je naar de linkerkant. En in sommige gevallen kun je het afkopen. En sommigen weten het nog niet, dan kom je eerst in het voorgeborgde. En soms ga je meteen naar het vage vuur. In de hoop dat iemand van je familie nog losgeld betaalt. Aflaten koopt. Of wat dan ook maar. Die dacht dat het, nee, het voorgeborgde is afgeschaft. Op gezag van een paus met een rugnummer waarvan ik niet meer weet wie het was. Johannes 21ste, 23ste, weet je veel, ik ben het tellen lang kwijt. Die heeft het voorgeborgde afgeschaft, maar het vage vuur niet, als ik me goed herinner. En verder weet ik het niet precies. Maar zoiets, dat heb je overal. En dat kennen de boeddhisten ook. Met hun karma en hun tegoedbonnen en wat het maar was. En feitelijk, de Mohammedanen kennen dat ook. De goede kant heet ook het paradijs. Dat hebben ze van de Joden overgenomen, want er is weinig origineels aan de islam, moet ik u zeggen. Abraham schoot, het paradijs. Beneden. De Joodse terminologie. En bijbelse. Maar dat is bij de Mohammedanen ook, dat u niet denkt dat het paradijs boven is, dat geloven zij ook niet. Al weet je tegenwoordig niet wat ze geloven natuurlijk, want het verandert ook nog wel eens, maar het is beneden. Zie, in het dodenrijk dus, hoe dan ook. Gescheiden, apartheid moet er wezen, van oudsher. Maar goed, maar opstanding, dat wil zeggen, wat zo mooi heet, de opstanding des vleeses, dat is geen Bijbelse term, dat wil zeggen, die term komt niet in de Bijbel voor, maar het idee van opstanding van het lichaam, laat ik het dan zo zeggen, dat is uniek voor de Bijbelse waarheid. Hey, dat is een terugkeer uit het dodenrijk in principe, terug naar hier op aarde, een eventuele nieuwe aarde. En dan heb je trouwens ook nog een categorie opstanding. Dat heet dan trouwens gewoonlijk opstanding uit de doden. En dat heeft betrekking op de gemeente die een hemelse bestemming krijgt. Dus de hemel toe. Gedetailleerd, daar ga ik er nu niet over spreken. Dat doe ik zaterdag over een week, denk ik, in op onze volgende contactdag. Maar vooruit. Opstanding is uniek voor de Bijbel. Dat is het dan. En voor de rest geldt de algemene regel. Indien iemand sterft, gaat hij naar het dodenrijk. Dat het voor ons als gelovigen, als wedergeboren mensen anders ligt. Omdat wij al deel hebben, officieel, aan de opstanding van Christus. Ja, dat is zo. Maar dat is nog steeds de uitzondering. Want Christus en de gemeente is de uitzondering op de regel. Dus de uitzondering met betrekking tot de eerstgeborene. Want de eerstgeborene is nou eenmaal de exceptionele, de uitzonderlijke in alle Bijbelse inzettingen enzovoorts. En dus het bloed van uw broeder dat op mij roept van de aardbodem. En daarna vinden wij de woorden van de Heer over Kain, over wat de consequenties zijn van zijn handelwijze. Vreemd genoeg, het is maar goed dat de Mosaïsche wet nog niet was ingevoerd. Anders dan zou Kain gestenigd zijn geworden. Maar dat gebeurt niet. Er staat: en nu zijt gij vervloekt van de aardbodem die zijn mond heeft opengedaan om uw broeders bloed van uw hand te ontvangen. Kan het zo goed betekenen, nu is de aardbodem vervloekt om uwentwil naar u toe. Maar dat is ook al geen nieuws, want het stond ook al over Adam een bladzijde eerder. Dus veel verandert er eigenlijk niet, denk je dan. Maar leest u maar mee. Als gij de aardbodem bouwen zult, hij zal u zijn vermogen niet meer geven. Daar hebben we al over gelezen, want we lazen. Het aardrijk zij om uw wil vervloekt en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uw levens. Het zal u doornen en distelen voortbrengen en gij zult het kruid des velds eten. In het zweet uw aanschijn zult gij brood eten. En dat suggereert allemaal, nou ja, dat impliceert allemaal dat de opbrengst van de aarde gering is. En misschien heb ik u wel uitgelegd dat de natuur weliswaar zeer overdadig zaad voortbrengt, maar dat in de praktijk maar een heel klein percentage daarvan daadwerkelijk vrucht draagt. Hetgeen ook uitgelegd kan worden als het rendement van al wat er in de wereld gebeurd is, in de natuur gebeurd, is zeer gering. En dat staat hier in hoofdstuk 4. De aarde zal u zijn vermogen niet meer geven. Wij lezen later over Israël dat het een land is vloeiende van melk en honing. Zo schijnt het er ook bij gelegen te hebben toen Israël onderweg was naar het beloofde land. Maar het neemt niet weg dat wij alsnog daarover lezen dat de vruchtbaarheid van het land bepaald wordt door de Heer, die op de daartoe bestemde, dat wil zeggen op de meest geschikte tijden, de regen zendt. En dat als Israël zich niet houdt aan de instructies die het meegekregen heeft, dat de Heer dan die regen niet geeft. Waarna het land dus niet meer een land is overvloeiende van melk en honing, maar feitelijk een woestijn. Ik heb het wel eens verteld, het is heel lang geleden inmiddels. Misschien wel 35 jaar geleden, misschien nog wel langer. Dat ik in Engeland was op een conferentie van de Society for Distributing the Hebrew Scriptures to the Jews. Wat wel een erg lange naam is, zij korten het af tot The Society. The Society. For Distributing the Hebrew Scriptures. Ik geloof dat ze later dat to the Jews weg hebben gelaten of zoiets. Maar dat doet er nou niet toe. Maar daar was ik, en er was iemand uit het bestuur van die nationale clubvereniging, Society. Die zou op een avond, geloof ik, een film laten zien. Had een film gemaakt van zijn bezoek aan het Heilige Land, aan Israël. Ik ben zijn naam nou kwijt. Hij was Joods. Joodse naam. Hij was Joods, maar hij was een christen. En ik herinner mij die film. En dat was komisch. Dat was werkelijk komisch. De man had het bestaan om de trein te nemen van Jeruzalem naar Tel Aviv. Het kan ook andersom geweest zijn of zo. En die zette de camera voor het raam of uit het raam, dat weet ik niet meer. Dus hij zag het landschap in een razend tempo voorbij schieten. Nee, je kon niet zien, want ja, dat gaat veel te snel. Amateuropname enzovoort. Maar het enige wat ik me ervan herinner, en wat ook indruk op me maakte, was dat alles geel dan wel lichtbruin was. Het kan zijn dat er af en toe een groen vlekje door het beeld vloog, maar dat kan natuurlijk een distelvink geweest zijn. Nee, nou ja, laat maar zitten. Nee, groenlink. Groenvink heet dat. Maar laat maar, weet ik veel. Het was toen maar. Een grote woestijn. Kijk, en op de deftige foto's, dan zie je altijd het groen kibbutzim. Van de plantages enzovoorts. En van de bebouwing en van de sinaasappelen, Jaffa's. Dat is nu niet meer, geloof ik, maar toen wel. Enzovoorts, allemaal groen. Maar het land was niet groen, het land was gewoon geel-grauw. Het was gewoon een woestijn. Nou ja. Doe maar. Want als God er niet voor zorgt, oké, als het klimaat niet gunstig genoeg, als het niet regent, wat je maar wil, dan groeit er sowieso niks. Dat is de situatie. Later hebben ze ons gedemonstreerd, veel later hebben ze ons gedemonstreerd in de woestijn van Judea, dat als je daar maar een beetje water over de grond gooit, dan kan je erop wachten, letterlijk, kan je erop wachten en dan komt het groen uit de grond zetten. Ja, vreemd. Maar ja, het demonstreert weer hetzelfde verhaal. Er mag dan zout in de grond zitten, maar er komt niks van op als er geen water op komt. Het rendement is gering, de mens moet er hard voor werken, dat is het feitelijk. En het wordt tegen Kain gezegd. En de gedachte die er nu achter steekt is dat hij zijn leven niet zeker is op de aarde. Dat hij staat voor de strijd om het bestaan, enzovoorts. En er staat dus, als gij de aardbodem bouwen zult, zal hij u zijn vermogen niet meer geven. Gij zult zwervende en dolende zijn op de aarde. En Kain zei tot de Heer, mijn misdaad is groter dan dat zij vergeven worden. Ja, het was in de opwelling gebeurd, er waren verzachte omstandigheden en wat het maar was. Oké. Ja, hij heeft spijt van misschien dat wel, maar hij stelt vast dat het eigenlijk niet kan. En hij zegt, zie, gij hebt mij heden verdreven van de aardbodem, wat natuurlijk niet letterlijk echt waar is. Het is verdreven van deze aardbodem waar hij nu was, logischerwijze. En hij stelt vast dat de Heer dus verder niet naar hem zal omzien, op geen manier voor hem zal zorgen, want ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn en ik zal zwervende en dolende zijn op de aarde. Hij stemt daarmee in, dat wil zeggen, hij erkent dat. Hij zegt niet, nou, dat zullen we nog wel eens zien, of daar ben ik altijd nog zelf bij. De Heer zegt, gij zult zwervende en dolende zijn op de aarde. En Kain zegt hetzelfde. Ik zal zwervende en dolende zijn op de aarde. En het zal geschieden dat al wie mij vindt, mij zal doodslaan. Vind ik nou ook wel een prachtige uitdrukking. Want in gedachten zie ik dat voor me, dat iedereen die Kain vindt, slaat hem dood. Waarna de vraag is, hoeveel keer kan die man worden doodgeslagen? Want hoeveel mensen waren er op aarde toen? Toch? Dat is een lastige rekensom. Dat moet ik eens aan een van mijn neven vragen. Die hebben doorgeleerd voor daar ben ik hem kwijt. Ik wou het woord zeggen, maar dan weet ik het niet meer. Programmeren, ik ben hem weer kwijt. Beslissingen nemen op basis van onzekere gegevens. Ik ben hem weer kwijt. Nou ja, toen maar. Al wie mij vindt zal mij doodslaan. Toen zei de Heere tot hem, daarom al wie Kain doodslaat zal zevenvoudig gewroken worden. En de Heere stelde een teken aan Kain opdat hem niet versloeg al wie hem vond. Waarna de vraag is, hoe oppervlakkig kun je lezen? Want de gangbare verklaring, voor zover ik weet, ik ken geen andere. De gangbare verklaring is dat Kain dus een teken kreeg ergens aan zijn lijf, op zijn hoofd, een soort merkteken, zodat ze hem niet zouden doden. Het teken van Kain. En sinds wanneer kan zo'n teken iemand dan tegenhouden? Kijk, als iemand hem wil doden, dan wil men dat omdat hij Kain is en dat hij zijn broer gedood heeft. Nou, als je dan nog een teken draagt van ik ben Kain, is het hetzelfde als sla mij maar dood dan. He? Of hoe heet dat in goed Nederlands? Schiet mij maar lek. Dat zijn toch vreemde dingen. Ja. En ja. Maar ik moet zeggen, ja, sorry. Als ik het lees, lees ik. En de Heer stelt een teken aan K in. En het teken is, het teken van Kain is dat hem niet versloeg al wie hem vond. Dat is het eigenaardige van Kain. Dat moet je toch weten. Ja, als dit je eerste bladzijde is, of bladzijde 10 is van je Bijbel, kan je het niet weten, denk ik. Maar als je in de rest van de Bijbel ook wel eens wat gelezen hebt, dan moet het toch opvallen dat het bijzondere kenmerk van Kain is dat hij willens en wetens zijn broer doodsloeg, dat hij daarna in gesprek was met de Heer daarover en dat de Heer hem niet gedood heeft en dat niemand anders het ook gedaan heeft. Hij is ermee weggekomen. Hij moest wel weg, maar hij is ermee weggekomen, zo heet dat toch? Dat is het kenmerkende van Kain. Dat hij niet gedood is geworden. Dat is een teken. En dat op dat, lees maar gewoon dat, hoor. Want dat is het teken van Kain. Daarna is de vraag, noem nog zo'n voorbeeld. Klassiek antwoord. De Joden, Sire. De Joden. Nou ja. Waar ik die vandaan heb, dat ga ik u nou niet uitleggen. Omdat het buiten de orde is. Maar dit is wel het antwoord op de vraag die ik nu stelde. Want ja, het zou u toch eigenlijk niet mogen ontgaan dat Kain een type is hier van het Joodse volk. Wel religieus, maar zich onttrekkende aan het woord van God als zodanig. En dat tot jaloersheid verwekt werd. En de Heer doodsloeg. Dat wil zeggen, nou ja, als het dood is door schuld of in onwetendheid, dan heet het doodslag toch? Ik meen dat dat de juridische term is, anders dan moet ik het anders bedenken. Ze hebben zich toch van de gelovige Jezus, de gehoorzame Jezus, de trouwe Jezus ontdaan vanwege zijn geloof en op grond van hun religie. Dat is het toch? En daarmee laat het volk, het Joodse, het volk als volk, laat daarmee een schuld op zich. Zegt dat trouwens ook nog. Kain zegt, mijn misdaad is groter dan dat hij vergeven zou worden. De Joden zeiden, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Dat is een totaal andere formulering, maar het betekent hetzelfde. Toch? In de praktijk. En dus inderdaad, het zou niet zo gek geweest. Toen Israël officieel onder leiding van Aaron een gouden kalf graveerde, dan wel goud en we werkten met een griffie en wat het maar was, zei de Heer tegen Mozes, weet je wat, dit is een hardnekkig volk, dit volk dat gij uit Egypte hebt uitgeleid, zei de Heer tegen Mozes, dit volk dat gij uit Egypte hebt uitgeleid, arme Mozes, het is een hardnekkig volk, weet je wat, ik breng het onder mijn oordeel en dat wil zeggen, ik roei het uit. En dan begin ik met jou wel overnieuw. Dan zal ik u, Mozes, tot een groot volk maken. Met andere woorden, de Heer vond dat Israël dat verdiend had. Dat het uitgeroeid zou worden. Nou ja, en dan zegt Mozes tegen de Heer, dit volk dat gij uit Egypte hebt uitgeleid, hij schuift het terug. Lees het maar na, in Exodus 32. Dat schrijft ze terug. Hij zegt, dat kunt u niet doen, dat volk uitroeien, want dat is heel slecht voor uw image. Dat gaat u verliezen bij de volgende verkiezingen. Dat kunt u niet doen, dat is slecht voor uw reputatie. Dus om uw eigen naams wil, kunt u dat beter niet doen. En zo verder. En de Heer deed het ook niet. Maar feitelijk, dat dood door schuld, dat ligt op het Joodse volk. En als het niet, als de wie de weerga, wat het ook wezen mogen, vlucht naar de vrijstad, zou het ten prooi moeten vallen aan de losser, die voor dit geval, in dit geval optreedt, dus als bloedwreker. Dat is hetzelfde woord, dat weet u waarschijnlijk, in Goel. In de Mosaïsche wet. Dat is wat het is. En ik aarzel om het te zeggen, maar laat ik het dan anders veilig formuleren. De Joden zelf, daar kun je gewoon navragen bij het Sidi, of hoe mij het mag. De Joden zelf beweren dat zij de eeuwen door altijd met uitroeiing bedreigd zijn. Vanwege het zogenaamde antisemitisme zijn de Jodenhaat. Het liefst schuift men dat in de schoenen van de christenen. trouwens, die Jodenhaat. Maar ja, dat kan natuurlijk niet, want wij komen het al tegen toen het Joodse volk nog maar nauwelijks bestond. Officieel. Dat was in de Medo-Persische ballingschap. Zie het boek Esther, dat ons netjes door de Joden zelf is overgeleverd zonder bezwaar. En daar vindt u Jodenhaat. Heb je dat nog? Maar niettemin, zij beweren zelf dat ze altijd met uitroeiing bedreigd zijn geworden. Ik vind dat altijd wat ver gegrepen. Met alle respect, maar... Oké, ze zijn de eeuwen door vervolgd geworden, dat is waar. Maar goed. Maar het lijkt toch echt verdacht veel op wat hier over Kain gezegd wordt, of niet dan? Bovendien had ik al willen stoppen met voorlezen. Bij vers 12. Gij zult zwervende en dolende zijn op de aarde. Noem eens een spreekwoordelijke zwervende, dolende... Oké, Don Quixote, dan hebben we die gehad. De dolende ridder, toch? Of niet? Waar noemen ze een? En het antwoord is, dit is de legende van de wandelende Jood. Die trouwens dan ook nog Ahasverus heet. Dus je komt toch bij de allereerste Jodenvervolging terecht in het boek Esther. Via de naam alleen. Maar toen maar. Maar dat is toch de geschiedenis van het Joodse volk? Ze komt ze toch overal tegen? En de vijanden, nou niet alleen de vijanden, maar met name de vijanden weten dan ook heel goed uit te leggen dat de Joden ook historisch geen recht kunnen laten gelden op het land dat zij aanduiden als Palestina, wat ook een naamsverwisseling is, maar vooruit. Want wanneer hebben de Joden daar dan eigenlijk gewoond? Ik bedoel, als er een historisch recht bestaat, een gewoonterecht of zoiets, omdat men dat nou daar nou eenmaal in het verleden gewoond heeft. Wanneer hebben de Joden daar dan gewoond? Nou ja, dat is inderdaad zeer problematisch. Ja, oké. In een beetje dan een poosje, een deel van de Joden heeft inderdaad in Judea gewoond, dat wil zeggen rondom Jeruzalem. Maar in diezelfde, dat is in de dagen van Herodes, zo noemen de Joden dat. Wij noemen het de dagen van Jezus en de apostelen. Maar ja, in diezelfde dagen woonden de Joden in Alexandrië. Dat in Egypte bedoel ik dat, Alexandrië, al eeuwen. Daar hebben ze ook de Septuaginta gemaakt, weet u wel. De Joodse gemeenschap daar, en 70, in wat het maar was. En dan heb je nog Antiochië. Nou ja, welke Antiochië je maar hebben wil. Er zijn er minstens twee in de Bijbel. En er is een Joodse gemeenschap en er is een synagoge. De een, laten we zeggen, in Syrië en de andere in Klein-Azië dan, zal ik dan maar zeggen, Anatolië vooruit. Antiochië, Paulus' eerste zendingsreis in Handelingen 13. Antiochië is een Joodse gemeenschap, er zijn overal Joden. En uiteindelijk in Rome is een Joodse gemeenschap en overal wonen de Joden. Waar niet? En zelfs in Babylon, naar het schijnt. Ja, er wordt over gediscussieerd, maar dat is met alles in de Bijbel zo. Ik bedoel, Judea, ja, maar ze woonden ook in Galilea. En waar ze maar woonden, overal ter wereld woonden Joden. Dus welk recht hebben ze erop, op dat land eigenlijk? En bovendien, toen ze daar woonden, ook in de dagen van Jezus, was het Romeins bezit. Maakte onderdeel van het Romeinse Rijk, met diverse provincies enzovoorts. Dus een zelfstandig rijk hadden ze dan niet, en er bestond niet zoiets als een zelfstandig Joods Rijk of zoiets. Een landstreek Judea, oké. Maar dus nogal twijfelachtig allemaal. Nou ja, goed, ik hoef die twijfels niet te versterken. Maar waar het maar om gaat, is dat de Joden dus inderdaad, sinds zij Joden zijn, dat wil zeggen zo ongeveer vanaf de Babylonische ballingschap, zwervende en dolende geweest zijn over de aarde. Waar dan ook maar. En ik mag het helemaal niet vertellen. Maar als ik heb een poosje in de provincie Groningen gewoond. Jawel. En dan werd er op de deur geklopt en er werd er geroepen. Kom er maar in als gaan Joden is. Heb je dat verstaan? Niet? Oh, gelukkig maar. Okay. Kom er maar in als het geen Jood is. Als het geen Joden is. Want ja, die waren in Groningen ook ruim vertegenwoordigd. En dat is gewoon een vaste uitdrukking in het Gronings geweest, want er was had helemaal. Ik herinner me die uitdrukking dat die gebruikt werd, maar het was helemaal niet uit vijandigheid of zo en ook niet serieus bedoeld, maar het was gewoon een vaste uitdrukking. Zoals men roept, och kerel op eer, en wat een boudel. En wat het maar was, allemaal van die vaste Groningse uitdrukkingen. Hè? Nou ja, noem maar op. Dat ga ik ook maar niet doen dan. Vooruit maar je zou dit moeten herkennen, Kain. Er moet het land bewerken, het land levert zijn vermogen niet op. Dus die Engelse broeder met de Joodse naam, met zijn camera in de trein, die filmde dat even voor ons. Het land brengt zijn vrucht niet op. Er moet heel hard gewerkt worden om in dat land, van dat land te kunnen leven, enzovoort. En ze zijn zwervende en dolende over de aarde, dat is tot vandaag. En inderdaad, de geschiedenis is vol van jaartallen in diverse landen waarbij de Joden werden uitgedreven en weer verdwenen moesten zijn, dan wel weer toegelaten werden of verdreven werden uit bepaalde ambten, dan wel weer toegelaten werden eventueel enzovoort. Het is zwervende en dolende. Heb je dat nog? En in 1492 moesten al de Joden uit Spanje verdreven zijn. En dus ging Columbus, die ervan verdacht wordt een Jood geweest te zijn, ging in 14... Ja, ging scheep en wat nam hij mee? Een Hebreeuwse tolk, want hij verwachtte waar ook ter wereld Israëlieten tegenkomen te komen die geacht werden Hebreeuws te spreken enzovoorts. Want het idee was dat hij op zoek was naar een land waar Joden veilig hun eigen staat konden vormen. Of misschien bestond zoiets al. En dan was er altijd nog ook nog het idee van dat er misschien ergens een rijk was gevormd door de 10 stammen van Israël. Zijn er geen Joden dus. De aardigheid is dat ene Simon Wiesenthal... Mm-hmm. ja... De Simon Wiesenthal daar nog een boek over geschreven heeft. Over die achtergrond van Columbus. Met een beetje goede wil kan je dat nog wel vinden in het boek. Jawel. Op de naam Simon Wiesenthal is het flink verkocht geworden. Maar het interesseert niemand, dus je kan het overal tweedehands krijgen. Dat is makkelijk. Zeilen der hoop heet het. Nou ja, weet u dat ook weer? Zwervende en dolende. En ineens zie ik, niet Simon Wiesenthal, maar zie ik Columbus zwerven en dolen. En niet alleen over de aarde, maar over de zee. Heb je dat nog? Nou. En dan, kenmerkend voor de Joden, is dus inderdaad, ze zijn vervolgd geworden. Men heeft geprobeerd ze uit te roeien. Tenminste, dat heb ik uit een redelijk betrouwbare bron vernomen. Ik zeg het wat onderkoeld, want ik ga er liever niet op in. Het zijn onderwerpen waar je niks zinnigs over kunt zeggen, omdat wat je ook zegt is altijd verkeerd. Dus ik doe dat verder ook maar niet. Maar het is inderdaad zo, ja. Maar je herkent dit, toch? Ieder die me vindt zal mij doodslaan. Dan moet ik weer verder. Doch de Heer zei het hem... Al wie Kain doodslaat zal zevenvoudig gewroken worden. Dat is ook bekend. Wat heb ik nou laatst gelezen? Oh ja, in Jesaja notabene, dat was nog voor de opkomst zelfs van het Babylonische Rijk. Daar laat de Heer al weten dat het tweestammenrijk blijkbaar weliswaar in Babylonische ballingschap zal gebracht worden door de Heer zelf, en dat de Heer de Chaldeeën dan wel Babel gebruikt tot tuchtiging van althans een deel van zijn eigen volk. Maar hij verwijt vervolgens Jesaja 46, 47. Hij verwijt vervolgens 47. Hij verwijt vervolgens de Babyloniërs dat ze niet aardig geweest zijn naar de Joden toe. En dat ze hen onderdrukt hebben en die smeer zei. En daarom zegt de Heer, zal ik een oordeel over u brengen, over Babel. En uit het verband blijkt dat het nog steeds moet gebeuren. Dat oordeel over Babel. Onder andere in verband met dat ze niet aardig geweest zijn voor de Joden die de Heer zelf voor straf naar Babel gebracht had, notabene. Hebben jullie dat nog? Ik bedoel dit, ze hadden eigenlijk de dood verdiend, maar als iemand het lef heeft om er werk van te maken, zegt hij, ja, maar dat gaat zomaar niet. En dus wordt het kenmerkend voor het Joodse volk dat het verstrooid is geworden. De Bijbel zegt uitdrukkelijk dat er niemand, maar er ook niemand is achtergebleven in het land. Dat wil zeggen in Canaan, Palestina, het beloofde land, Judea, Galilea, Samaria, wat dan ook. Ze waren allemaal weg. En tot vandaag zitten wij, ondanks alle vervolgingen die er dan nog geweest zijn, zitten wij nog steeds met een Joods volk. Nou, we zitten er niet mee, dat bedoelde ik niet. Maar bedoelde, dat bestaat nog steeds. En er staat nog steeds de discussie. En dankzij Trump is het niet elke dag weer in het nieuws. Of was het dankzij Poetin? Dat weet ik niet meer. Maar goed, het is niet meer helemaal elke dag in het nieuws, maar dat komt vanzelf weer. Want ja, daar draait toch de hele wereldgeschiedenis om. Nee, op de lange termijn, maar dat is het. Maar dat is nou net het kenmerkende. Men wil ook van de staat Israël af. En het is maar een klein stukje land. Daar in het Midden-Oosten. Heb je onze kaart gezien van het hele Midden-Oosten? En dan dat kleine strookje. Dit is staat Israël. Al die landen kunnen er niet tegenop. Tot op heden. Niettemin. Het zal verwoest worden. Maar dan toch. Tot vandaag geldt. Het is iets bijzonders met dat volk. Ondanks alles bestaat het nog. Andere volken zijn compleet verdwenen. Ja. Iemand zei mij laatst dat de Vandalen ook helemaal verdwenen waren. Ze zijn laatstelijk gezien in Carthago en vandaar zijn ze verdwenen.
En bij onze bushalte liepen ze nog wel
op. Ja, dat wou ik maar zeggen. Hè. Bij ons op de hoek, daar lopen ze nog, hè, de Vandalen. Nou ja, goed. Zoiets. Maar die volkeren zijn, zijn zoek. Waar de Vandalen gebleven zijn, oh, dat is niet zo moeilijk. Carthago. Schepen. We zijn de Vandalen naartoe gegaan. Met Berend Botje mee. Naar Amerika. Ja, men wil het niet weten, maar ja. Want ja, Columbus, dat is 1492, Columbus ontdekt Amerika. Ik schiet altijd in de stuip als ik het hoor vertellen. Maar het is bladzijde 1 van de geschiedenis van de Verenigde Staten, dat weet je toch, hè? Als je het lef hebt om te zeggen dat dat niet waar is, dan ben je staatsburgerschap daar kwijt, hoor. Ongeveer zoiets. En een wetenschappelijke carrière kan je dan helemaal wel vergeten. Maar goed, 1492 Columbus ontdekt Amerika. En wat ontdekt hij daar? Dat er mensen voor hem waren, want er woonden mensen. Hoezo ontdekt Columbus Amerika? Wie probeert ons dat wijs te maken, zulke onzin? En dat leer je dan op school. Wat een dwaasheid. Oké, herontdekt vanuit Europa. Dan geredeneerd vanuit Europa. Waarom dat is, weet ik ook niet. Maar wat een dwaasheid is dat. Zij voeren vroeger de hele wereld over, in de dagen van Salomo al. Dat men in de middeleeuwen ongeveer dat is kwijtgeraakt. Ja. Ja, dat zijn de middeleeuwen, ja. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar zwerven en dolen over de hele aardbol en onder al die omstandigheden en in die eeuwen en zelfs duizenden jaren, het volk bestaat nog. En dat is, heb ik het over de Joden uiteraard. Dat we daarnaast ook van doen hebben met de 10 stammen van Israël, die veel, veel, veel groter zijn in omvang. Ja, zoals gezegd, dat is een ander verhaal. Maar toch maar. We hebben het hier over wat hier over Kaïn verteld wordt. En aangezien wij al wat verder in de Bijbel gelezen hebben, herkennen wij, als het goed is, in Kaïn het Joodse volk. Dat zich vergrepen heeft aan de broeder, namelijk aan de Heer Jezus. En daarmee aan de gemeente. Of andersom, aan de gemeente en daarmee aan de Heer Jezus. U weet wel. Saul, Saul, wat vervolg gij? En hij zei niet de gemeente, hij zei, wat vervolgt gij mij? Ja. Maar niettemin, de Heer stelde een teken aan Kaïn. Het teken is dat hem niet versloeg al wie hem vond. En Kaïn ging uit van het aangezicht des Heeren en hij woonde in het land Not, ten oosten van Eden. En Not betekent zoveel als omzwerving. Ja, omzwerving. Ik geloof dat er een Engelse vertaling is die daarvan maakt exile. Dat wil zeggen ballingschap. Het is eigenlijk omzwerving. Wij kennen het niet meer, het is to wander in het Engels of wander in het Duits. Van ich bin ein armer wandergezel, kent u dat nog? Nee. Die bestaan niet meer, denk ik, maar... Dat gaat over degene die een opleiding aan de ambachtsschool, nee, niet waar. Die een opleiding voltooid hebben, een vak geleerd hebben en daarna trekken ze het land rond om bij andere meesters, om zo te zeggen, te werken en daar verder in de praktijk zich te ontwikkelen in het ambacht enzovoorts. En daarna keren ze weer terug. Wij kennen zoiets nog als stage lopen ergens. Van, dat lopen erbij vind ik altijd een beetje vreemd, want stagiairs zitten toch gewoon net als iedereen achter een computerscherm, of niet? Nou ja, laat maar. Maar zoiets, wandelen, omtrekken, dat is waar het is. En dus, er staat, hij woonde in het land Not. Waar in de praktijk betekent het, hij zeer verond. Want dat is wat de naam van dat land betekent. Ten oosten van Eden, dat wil zeggen terug. Want ten oosten van betekent terug en ten westen van betekent verderop. Want oosten betekent zoveel als voor. In tegenstelling tot na of achter. En voor betekent dus aan de oorsprong feitelijk. Verder terug. Dat is dus niet zo best. En hij is dus vervallen. Niettemin ten oosten van Eden. Eden lag al in het oosten. Maar het suggereert toch op zijn minst dat er ergens God een plan heeft met deze Kaïn. Nou weten wij daar verder nauwelijks iets van. Behalve dan het bekende verhaal nog in deze hoofdstukken. Dat verhaal namelijk van en Kaïn bekende zijn huisvrouw. En zij werd bevrucht en baarde Henoch. En hij noemde een stad die dat ook weer Henoch heet. Het is de eerste keer dat we van een stad lezen in de Bijbel. Maar ik lees er nou even wat makkelijk overheen. Dat is omdat dat we aan het eind van de avond zijn. Dus ik kan er toch niets meer over vertellen. Ik moet dringend ophouden. Ik weet het. Maar voor de rest, wat er ook verder gebeurt, het leidt tot niks. Want die afstammelingen, die geslachten die eruit voortkomen, dat leidt tot in de vloed van Noach. En daarmee sterft dit geslacht dan toch ook weer uit. Heb je dat nog? Want in de vloed, dat wil zeggen de vloed van Noach, wordt de mensheid teruggebracht tot 8 personen, heet dat. Noach en zijn achttal. En dat was het dan. En die stammen niet van Kain, maar van de man die gezet werd, en daarom ook zo heet, in de plaats van Abel. Zet. Waarna de vraag is, maar waarom krijgen we hier dan toch wel een lijn van afstammelingen? En mijn antwoord is, omdat daarin heel de geschiedenis van Israël wordt uitgebeeld. Of dat een goed antwoord is, weet ik niet, maar het neemt niet weg dat ik van mening ben dat in deze generaties, in de namen, want meer, veel meer hebben we daar niet van, wordt uitgebeeld de hele geschiedenis van Israël. Maar daarover hebben wij het dan weer de volgende keer. Wij zullen de Heer danken voor deze avond. Hemelse Vader, wij willen u hartelijk dank zeggen voor de rijkdom van uw woord. En we danken u dat we steeds meer mogen leren verstaan dat dat woord stand houdt. En dat dat woord in zichzelf een eenheid is die uitdrukking geeft aan wie u bent en wat u doet. En dat het ons op voorhand vertelt hoe de dingen zouden gaan, maar vertelt ons ook op voorhand wat u zou doen in de toekomst. En wat u gedaan hebt, ook in onze dagen. Wij danken u dat heel dat plan, uw eeuwig voornemen in dat woord vast ligt. En waar we dat ook openen, waar we die Bijbel ook openslaan, altijd worden wij bepaald bij wie u bent en hoe u uw plan uitvoert in de loop der geschiedenis. Wij danken u dat we ook vandaag, ook vanavond bij het lezen van deze geschiedenis bepaald mochten worden bij de situatie zoals we die vandaag kennen, nog steeds, waarbij religie staat tegenover genade en waarheid. En we danken u dat we dat mogen leren zien, opdat wij ons bewust zouden zijn dat niet onze werken en niet uw wet ons zalig maakt, maar dat de kracht van uw genade in ons zou werken en dat die veel sterker is dan de kracht van de zonde waarmee wij van nature behept zijn. We danken u daarom dat niet meer de zonde en ook niet de wet of de dood over ons heerst, maar dat uw genade zou heersen in onze levens en ons zou brengen bij die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. We danken u dan dat we mogen uitzien naar de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Mogen uitzien naar die dagen waarin alsnog dat licht in de wereld zal verschijnen en dan in volle heerlijkheid, opdat uw naam zal groot gemaakt worden, inderdaad nog in deze oude schepping. Daarom, Vader, we bevelen ons bij u aan en bij het werk en de kracht van uw genade, opdat uw werk aan ons begonnen toen wij tot geloof kwamen, door u volleindigd mag worden tot op de dag van Christus, in overeenstemming met uw beloften. Amen.